Het afgelopen seizoen heb ik mijn best gedaan om u te laten zien dat God niet alleen beloften gedaan heeft in met name al de eerste hoofdstukken van de Bijbel en zeker in het eerste boek van de Bijbel, maar dat die beloften ook bevestigd worden in de loop van de geschiedenis. Het zij verbaal, doordat de Heer het gewoon zegt en de beloften herhaalt, enerzijds. Anderzijds ook doordat bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden die geacht worden te zijn vervulling in de loop van de geschiedenis van dezezelfde beloften die kennelijk doorlopen tot in de dagen die nog komen moeten. Dat wil zeggen tot in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus, het herstel van Israël en de definitieve aanstelling van Israël in het land en als koninklijk priesterlijk volk, want dat is de ultieme vervulling van de beloften die God van oudsher gedaan heeft. Ik heb geprobeerd u te laten zien dat zo'n begrip als eerst geboorterecht heel wat synoniemen kent, en dat een van de betekenissen of aspecten daarvan is dat de eerstgeborene geselecteerd wordt uit, geïsoleerd wordt van, dat wil zeggen apart gezet wordt van de rest van de wereld, om zo te zeggen, om de Heer te dienen in een priesterlijke functie. Het uitverkoren volk is dus het volk met eerst geboorterecht en per definitie ook het priesterlijke volk. En waar priesterschap en koningschap nou eenmaal bij elkaar horen, is het dus een koninklijk priesterlijk volk. En dat zijn precies de termen die gebruikt worden in Exodus en bij de verlossing van Israël, al de uitleiding uit Egypte. Zijn trouwens ook termen die in verband met onze bedeling gebruikt worden, letterlijk in ieder geval door de apostel Petrus en in zijn brieven, en iets minder letterlijk door de apostel Paulus, maar dan toch op niet mis te verstaan wijze. Waar wij het over hebben nu is in de eerste plaats dat God beloften gedaan heeft die terecht zijn gekomen bij wat op die grond Israël genoemd wordt. En dat hoewel wij soms wat anders wellicht tegen die dingen aankijken, dat niettemin de Bijbel leert dat Israël altijd Gods volk zou zijn, onder welke omstandigheid dan ook. In de eerste plaats ga ik naar Leviticus 26, vers 33. Daartoe zal ik u onder de heidenen verstrooien en een zwaard achter u uittrekken, en uw land zal woest en uw steden zullen een woestijn zijn. Wij zeggen dat is uiteindelijk gebeurd in de Assyrische en Babylonische ballingschappen. Maar uiteindelijk staat er, vers 42 neem ik de draad op, dan, en dan wijst niet op een bepaald tijdstip, maar op een onbepaald tijdstip in de toekomst. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook dus aan mijn verbond met Isaac. Niet dat er twee verbonden zijn, maar het werd bevestigd, hè, van generatie op generatie. En ook aan mijn verbond met Abraham, nog verder terug, maar dat is de bron van het een en ander, hè. Daar zal ik aan gedenken, zegt de Heer, en aan het land zal ik gedenken, want bij dat verbond werd ook gevoegd het zogenaamde Canaanitisch verbond, zo noemen wij dat. Dat zijn de beloften die gedaan zijn aan Israël met betrekking tot het land. Dat wil zeggen, dat zou hun land zijn, daar zouden zij wonen, enzovoorts. Als het land om hunnentwil, vers 43, zal verlaten zijn geweest vanwege hun zonde, zal ik maar zeggen, afgoderij. Als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad zal hebben, dat wil zeggen, de Heer zal het land braak laten liggen, was de bedoeling. Wanneer het om hunnentwil verwoest was en zij aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen zullen gehad hebben, daarom en omdat zij mijn rechten hadden verworpen en hun ziel van mijn inzettingen gewalgd had, de Heer zegt, ik zal gedenken, als de tijd eroverheen gegaan is, om zo te zeggen, ooit in de toekomst. En boven dit alles, vers 44, hierboven is dit ook, de Heer doet nog een belofte. Als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, Vers 37, gij zult voor het aangezicht uw vijanden niet kunnen bestaan, niet kunnen standhouden. Maar de Heer zegt in vers 44, als zij in het land hun vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen. Ook in hun verstrooiing dus, worden zij niet verworpen. En ik zal niet van hen walgen, let op de herhaling van dat woord walgen. Van Israël wordt gezegd, zij hebben mijn rechten verworpen, vers 33. En hun ziel zal van mijn inzettingen walgen. Niet de men zegt, Heer, ik zal ze brengen onder hun vijanden, maar als zij in het land hun vijanden zijn, zal ik hen niet verwerpen. Zij verwerpen mij wel, maar ik verwerp hen niet. Nog van hen walgen, hoewel zij van mij walgen. Maar hij zegt, ik zal dat niet doen om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen. Dat wil zeggen, dat verbond blijft gewoon bestaan. En als je dus Israël in de diaspora, in de verstrooiing tegenkomt, verstrooid onder hun vijanden, dan zijn zij dus nog steeds het verbondsvolk. Dat ze zichzelf ook bij die naam zouden noemen, staat er niet bij. Maar dat blijkt wel zo te zijn. Daar hebben we het nog over. Hè? Maar de Heer zegt gewoon, het blijft gewoon dat volk waarmee ik een verbond gesloten heb en ik zal hen niet beëindigen. Want ik ben de Heere hun God. Hoe dan ook. En u begrijpt dat je met zo'n uitspraak grote problemen krijgt als je denkt dat Israël hetzelfde is als het Joodse volk. Want het Nieuwe Testament leert dat het Joodse volk Lo-Ami niet Gods volk is. En daar heb je het probleem. En dat kan niet, staat hier, dat kan niet. Nou ja, het kan wel, vooropgesteld dat het Joodse volk niet geheel Israël is. En dat er dus een ander deel van Israël moet zijn, dat op hetzelfde moment dan kennelijk Gods volk is, op een of andere wijze. Daar hebben wij het natuurlijk al enigszins over gehad, niet uitvoerig, ik weet het, dat komt nog wel een keer. Maar zo liggen die dingen natuurlijk. Waarom ook niet, want het Joodse volk heet Juda en draagt de naam van één van de 12, één van de 13 stammen van Israël, zodat je nog stammen genoeg overhoudt die kennelijk in dezelfde tijd dat Juda Lo-Ami is, Ami zijn. Hè? Je hebt er genoeg over, zo zit het gewoon. Maar ik zal gedenken aan het verbond der voorouderen die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot God ware. Ik ben de Heere. Kortom, Israël, hoe dan ook, zou altijd Gods volk zijn. Dat betekent niet dat alle Israëlieten dus gelovigen zouden zijn, maar dat het volk als zodanig op een of andere wijze blijft het volk van God. Maar ik noem u even nog een paar. Dat is Deuteronomium. Hoofdstuk 4. Daar gaat het over precies hetzelfde. Daar wordt de toekomst van Israël aangekondigd en dat zij gesneden beelden zouden maken in de gelijkenis van enig ding. Wat kwaad is in de ogen des Heeren, vers 25, waarmee de Heer tot toorn verwekt zal worden. Dan staat er in vers 26, zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen uw lieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land waar gij over de Jordaan naartoe trekt om dat te erven. Niet omkomen, maar omkomen van dat land. Ze zullen het land weer kwijtraken, staat er dus. Dat land over de Jordaan waar gij naartoe trekt om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, staat het er nog een keer. Ze zullen er een poosje wonen, maar dan eruit verdwijnen, maar ganselijk verdelgd worden uit dat land. Namelijk, de Heere zal u verstrooien. Ganselijk verdelgd worden wil dus niet zeggen uitgeroeid. Het wordt beperkt tot het land. Men zal daaruit verdelgd worden en in het buitenland zal men voortbestaan. De Heere zal u verstrooien onder de volken en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen waar de Heer u heen leiden zal. Want de Heer zal hen in de toekomst terug verzamelen uit de heidenen en de einde der aarde. Waarheen hij hen verdreven heeft, staat er dan. Dat wil zeggen, dat is allemaal werk van de Heer. En al daar, onder de heidenen, zult gij goden dienen die des mensen handen werk zijn, hout en steen die niet zien, nog horen, nog eten, nog rieken. dan zult gij vandaar de Heer uw God zoeken en vinden. Meestal lees ik Deuteronomium 30, vers 1, om aan te geven dat Israël onder de heidenen, niet in het land, maar buiten het land, in de verstrooiing, ooit tot geloof zal komen. En hier staat het dus ook, hè. Daar onder de heidenen, in het buitenland, onder de volken, vers 27. Vers 29, vandaar zult gij de Heer uw God zoeken en vinden. Als gij hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Daar vind je dus Israël, of althans een deel daarvan, onder de heidenen, en onder de heidenen zoekt het de Heer en vindt ook. En komt dus in het buitenland tot geloof. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen. Wanneer? In het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Wanneer? In het laatste der dagen. En nou gaan we weer, hè. Het laatste der dagen zijn de laatste dagen, de laatste tijden, deze laatste dagen, wat het maar is. Die laatste dagen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Dat is de Bijbelse toepassing van de term. Nou ja, in het Nieuwe Testament, maar ik zou niet weten waarom in het Oude Testament dus ook niet. Waar nog bij komt, dat de oud-testamentische terminologie de laatste dagen zijn, de dagen die beginnen met de komst van de Messias. En vanuit het oud-testamentisch perspectief is dat 2000 jaar geleden gebeurd. Dus dat is niet nieuw wat ik nu zeg, hè? Dat is niet wat ik nou uitgevonden heb of zo. Dat is altijd al zo geweest. Vanuit het Oude Testament wordt aangekondigd de komst van de Messias. Messiaanse tijd, en dat zijn dus de laatste dagen. En het Nieuwe Testament bevestigt dat, hè. Maar in het laatste dagen, in de laatste dagen, zult gij wederkeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Blijkbaar is dat niet van toepassing op het Joodse volk. Want het is al 2000 jaar en langer ongelovig. Bovendien, het Joodse volk komt pas tot geloof aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat van Daniël, dat was het Joodse volk. En over uw heilige stad. Dat lijkt Jeruzalem te zijn. Maar kijk, als het Joodse volk ongelovig is, en we leven al bijna 2000 jaar in de laatste dagen, dan zou je dus toch dat bekeerde Israël moeten vinden, niet onder de Joden, maar onder de andere stammen van Israël. We hebben het er nog over. Daarna verwijs ik nog naar 2 Samuel 7, vers 24. 2 Samuel 7 zijn we tamelijk uitgebreid terecht geweest, omdat we daar terechtkomen bij het zogenaamde Davidisch verbond. De Heer zegt tot David, nadat de man definitief koning geworden is, dat zijn huis, zijn koningshuis dus, zijn dynastie bevestigd zal worden tot in eeuwigheid. En dat zijn zoon, iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, inderdaad een onvergankelijk koninkrijk zou hebben. Dat was 2 Samuel 7. En het resultaat van die uitspraak is een gebed van David, die in vers 24 zegt: en gij hebt uw volk Israël, u bevestigd, u tot een volk, tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, onbeperkt. En niet, gij zult dat doen in de toekomst bij de wederkomst van Christus, of gij zult dat doen wanneer die zoon van David zou komen. Maar het is al gebeurd en David heeft in ieder geval die beloften die aan hem gedaan werden zo opgevat. Dat er dus altijd iemand van het huis van David ergens, minstens één, ergens één troon zou hebben over Israël. Nou ja, of een deel daarvan. En daaraan wordt gekoppeld: gij hebt Israël u bevestigd tot een volk tot in eeuwigheid. De sterkere uitdrukkingen die nagaande staan in Jeremia 31, dat beroemde hoofdstuk over het nieuwe verband. Maar in bijzonder vers 36, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, die van zon, maan en sterren, ordeningen van de hemellichamen om zo te zeggen, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heer, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Dat lijkt me toch een wel erg krasse uitspraak dan. En hoe dat dan zit met Ammi en Lo-Ammi, kan alleen maar betekenen dat als over het Joodse volk gezegd wordt dat het niet Gods volk is, dan moet men dus Ami, Gods volk, zoeken onder de andere stammen van Israël. En daarna zou ik misschien 1 Kronieken 17 moeten aanhalen, maar dat doe ik maar niet. Maar ik noem hem wel voor de statistiek, hè. Maar daar staat hetzelfde als in 2 Samuel 7, vers 24, dat ik zojuist gelezen heb. 1 Kronieken 17, vers 22, daar heb je weer dat gebed van David. Nu in een ander verslag, maar het is natuurlijk hetzelfde gebed. U hebt uw volk Israël, u ten volk gemaakt tot in eeuwigheid. Zodat wij uiteindelijk komen bij de vraag, maar als de zaligheid dan niet terechtkwam, de vervulling van Gods belofte in de laatste dagen, bij de komst van de Messias, als het dan niet terechtkwam bij het Joodse volk, en daar heb ik nog nooit commentaar op gehoord, daar is het namelijk niet terechtgekomen. Ja, bij sommige Joden, maar niet bij het Joodse volk als volk. Dan is de vraag dus nu al, waar is het dan terechtgekomen? En er is maar één antwoord. Ja, ergens, zal ik het smal nemen, bij een van de andere stammen van Israël. Het kwam weliswaar bij sommigen uit Juda, maar het kwam niet bij het Joodse volk. Want het Joodse volk, dat is, als je het smal neemt, het Sanhedrin, dan wel de Joodse hoge priester. Want die vertegenwoordigde in rechten, juridisch wil dat zeggen, voor de wet, het hele volk, onder het motto l'état c'est moi. Is dat ook Hebreeuws? Nee, hè? Zij zijn de staat, het volk, de natie. En hoe de leden van het volk daarover denken en wat die ervan vinden, is daarbij echt van geen belang. Juridisch, de regering is dat. En vertegenwoordigt het volk en de regering zegt nee, wij willen hem niet. En dat is wat ons ook uitgebreid verteld wordt in de Nieuwtestamentische geschiedenis, waarbij dit aanvankelijk leidde tot de kruisiging van de Heer Jezus, op instigatie van het Sanhedrin, nadat men jaren gezocht had hoe men van hem af zou komen, hoe men hem ter dood kon brengen en hoe ze dat geregeld konden krijgen. Dat is dus het Joodse volk dat dat gedaan heeft. En dat wordt bevestigd nog enige malen in de geschiedenis van Handelingen. Het is dus de geschiedenis van hoe het Joodse volk onder de aanvoering van zijn wettige vertegenwoordigers, door de volksvertegenwoordiging, het Sanhedrin en de overpriesters kun je ook zeggen, dat is hetzelfde, het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester, hoe zij de Heer Jezus en daarmee de zaligheid verworpen hebben. En daarom kan de Bijbel zeggen dat het Joodse volk als volk ongelovig is en daarmee zelfs geworden is tot lo ami, niet Gods volk. Maar als je daarna de zaligheid noodgedwongen zou moeten zoeken bij een ander volk, dan betekent dat dus dat je bij dat andere volk moet tegenkomen dat de regering van dat volk, of degenen die dat volk wettig en dus in rechten vertegenwoordigen, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Kortom, dan moet ergens een koning, of hoe zo iemand dan maar heet, moet tot geloof gekomen zijn. En dat zou je dus in de geschiedenis moeten terugvinden. Nou, dan even kort, want ik wil daar nou niet verder op ingaan, maar ik wijs er maar op hoe simpel die dingen uiteindelijk zijn. Israël altijd Gods volk, Juda echter niet, omdat de regering het afwees, dan moet je dus in een van de andere stammen een regering vinden die het aannam. Dat moet toch bij Israël geweest zijn. Nou ja, en dan komt de voetnoot. De voetnoot is deze. Ik heb het nagevraagd bij de Rooms-Katholieke Kerk, want die zijn van die beweging, zal ik maar zeggen, die zijn ervan, hè. De kerk, notabene, heb ik het nagevraagd, heb ik gevraagd welk volk was het eerste dat officieel het christendom aanvaarde op regeringsniveau, en dat leidt geen twijfel, dat is Brittannië. Daar hebben ze ook geen twijfel over, dat is zo. En als je dan nog vraagt waarom en hoe, dan zeggen ze nou, daar is het evangelie gepredikt door de apostelen zelf al. De apostelen uit de Bijbel. En op koninklijk niveau aanvaard. Of het getuigenis van de Rooms-Katholieke Kerk zo sterk is, weet ik niet. Maar in verband met dit soort zaken lijkt het me heel sterk. Want ze hadden maar wat graag gehad dat Rome op de eerste plaats stond. Maar het was niet Rome, het was Brittannië. Die dingen liggen gewoon vast. Of je ze kent of weet of niet. Maar het gaat er maar om dat wij deze dingen ons zouden realiseren. En zo moeilijk zijn ze niet, want daarna neem ik gewoon de draad op, want we beginnen heus eenvoudig. Ik begin hier niet met de moeilijkste dingen te vertellen, maar de meest simpele, de moeilijkere komen daarna. En die blijken dan de krasse uitspraken te bevestigen. Ik bedoel dit, als je mensen het evangelie vertelt, dan kom je al gauw terecht bij Johannes 3 vers 16... of Johannes 1 vers 12 of vers 14. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En al zo lief heeft God de wereld gehad. Of in Johannes 14, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dat soort zaken. Dat zijn zo van de vaste uitspraken. Nou ja, daarna wordt hij iets moeilijker. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar het zijn van die basale en samenvattende uitspraken. Daar begin je mee. Die vormen het kader als het ware van Bijbelse waarheid. Nou goed, daarna blader ik dus naar Genesis 48. Daar begint het verhaal feitelijk. Niet van de beloften, maar wel het verhaal van hoe zit het met die stammen van Israël. En waar komen die zegeningen van Gods wegen terecht? Wie is de erfgenaam? Daar is Jacob erg voorbarig. En voordat hij op zijn sterfbed zijn zonen zegent, krijgt hij eerst Jozef bij zich. Het gebeurt anti-comité. Dat wil zeggen, Jozef is bij Jacob. En Jozef komt met zijn twee zonen binnen. En er wordt eerst even gevraagd, wie zijn dat? Dat ik even zeker weet wie het zijn. Dat is bij elke rechtbank en bij elke notaris is dat zo. Hè? Eerst legitimatie, is zeker weten wie het zijn. En dan komt het officiële gedeelte. En het officiële gedeelte hield in dat Jacob Jozef zegende. Met opzet zeg ik het weer zo, want dit is vers 15. En hij zegende Jozef en zeide, en u weet, hij had het over Efraïm en Manasse, de twee zonen van Jozef. Maar het gaat meteen één generatie verder. Jozef hoefde dit later dus niet te herhalen op zijn beurt. Hij greep meteen naar zijn kleinzonen, Jacob. Over het oog van Jozef heen, die erbij stond en ik keek ernaar. Maar hij zegende daarmee Jozef, hoewel het rechtstreeks gericht was op de jongeren. Want er staat, hij zegende Jozef en zeide, de engel die mij verlost heeft, vers 16, van alle kwaad zegende deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat betekent dat de naam van Jacob, bijgenaamd Israël, vererfd wordt in de eerste plaats naar Jozef. En via Jozef meteen naar deze twee zonen van Jozef, namelijk Efraïm en Manasse, waarbij het primaat gaat naar Efraïm. Dat wil zeggen, Efraïm was de jongere, maar hij kreeg de grootste zegen, zoals het hier vervolgens staat. En wat ik oversloeg, sloeg ik over omdat ik dat natuurlijk allemaal besproken heb. Hè? De God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij gevoed heeft. Die dus mijn grootvader, mijn vader en mij gezegend heeft. Die zegenen ook deze jongeren. En dan ben je dus inmiddels in de vijfde generatie. Maar het gaat uiteraard over dezelfde zegening. En daarom worden Abraham en Isaac aangehaald. Hè? En dan is het Jacob, Jozef en dan meteen Efraïm en Manasse, want zo vererven die beloften zich. En één aspect van die beloften was, ik zal u een naam maken, ik hoop dat u het allemaal nog weet, ik zal u een naam maken. Die naam zou eventueel de naam van Isaac zijn, hoewel naam staat voor reputatie natuurlijk, hè. En bekendheid en wat het maar was. Maar in ieder geval onder de naam van Isaac. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Maar hier staat weer vervolgens dat de naam van Israël vererfd zal worden naar in de eerste plaats Efraïm. In de tweede plaats naar Manasse. Nou ja, en daarna nog wat er nog verder van Israël over is. En waarbij Juda niet een specifieke plaats inneemt of wat dan ook maar. Hè. Als je de naam Israël of de naam van Isaac zoekt, kom je dus terecht bij Efraïm en Manasse in die volgorde. Want Efraïm is de erfgenaam van dit eerstgeboorterecht. En in tweede instantie is Menasse dat. Eigenlijk samen, waarbij Efraïm voorop staat. En zo staat het, hè. Ze worden ook uitdrukkelijk verwisseld, zodat hij zeker weet dat je bij Efraïm moet wezen en niet bij Menasse. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Vers 19, hij zal ook tot volk worden, in de zin van een groot volk uiteraard, Manasse. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, dat is Efraïm. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. En ongeacht wat de specifieke betekenis van de term is, hij betekent in ieder geval dat met deze woorden de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob herhaald worden. We hebben dat allemaal gelezen, want een van de aspecten van die beloften was dat Israël zou worden tot groot volk, tot volken, tot menigte van volken, tot hoop van volken en dat soort dingen meer. En hier vind je dan de uitdrukking, zijn zaad zal volle menigte van volken worden. Dus een iets andere uitdrukking, maar de strekking komt natuurlijk in het algemeen overeen met die formuleringen zoals we die vele, maar dan ook vele malen tegenkwamen in de voorgaande hoofdstukken van het boek Genesis. Zodat je nu al klaar bent met verhaal. Waar zou de zaligheid terechtkomen? Niet bij Juda, blijkbaar. Waar dan wel? Ja, bij Israël. Waar zoek je dan? Bij Efraïm. Ik draai hem ook om. In ieder geval, zo is het mij gegaan in de loop van de tijd. Draai ik hem gewoon om. Waar vind je dan christenen? Waar vind je dan de eerste christenen? Onder welke volkeren is het geloof in de Heer Jezus als de beloofde Messias verspreid geworden? Oké, dan ben je bij Efraïm terecht. Want die krijgt het eerstgeboorterecht. Die zal afgezonderd zijn van zijn broederen, hebben we allemaal al gelezen. Aan hem zouden de beloften vererfd worden. Waarna de vraag is of je zoiets dan ook nog in het Nieuwe Testament tegenkomt. En dan moet ik u zeggen, in dat verband letterlijk de naam Efraïm niet. Maar waarom zou dat ook moeten? Het staat hier al. Daarna moet ik meteen snel wezen en zeggen, maar ik kom het in het Oude Testament nog wel een paar keer vaker tegen. Al was het maar in het hoofdstuk wat ik snel weggeslagen heb, bewust. Dat was Jeremia 31. Want daar staat dat, hè. Dat het eerst terecht komt bij Efraïm. Staat er gewoon. En het staat er zelfs een paar keer. Eerst bij Efraïm, daarna pas bij Juda. Nou, bij Juda is het nog niet. Dat kan niet. Want het komt pas aan het eind van de 70ste week, waarvan we alle weten dat dat nog toekomst is. Maar voor die tijd komt het dus toch terecht bij Efraïm, al was het maar omdat Genesis 48 dat al zegt. Daarna neem ik dan even een draad op het Nieuwe Testament. Wij vinden namelijk na de opstanding van Christus de prediking van het evangelie. Dat is de prediking van dat Jezus, deze Jezus is de Christus, deze Jezus die gij, Joodse volk, die gij gekruist hebt, verworpen hebt. En in dat verband lezen wij in Handelingen 2, want daar vinden we de eerste grote toespraak van Petrus. U weet wel, dat is die man met die sleutel. Hij zou het nieuwe verbond bindend verklaren en hij zou het oude verbond ontbinden op aarde en in de hemel. Matthäus 16 was dat. Maar goed, hij predikt de opstanding van Christus en hij zegt dat men al door geloof in hem ook diezelfde Heilige Geest en dus datzelfde eeuwig leven zal ontvangen. En dan staat er in dat verband in vers 39, want ik doe het kort, want u komt de belofte toe. En het gaat mij nou niet eens om u, het gaat om de belofte. U komt de belofte toe. Welke belofte? Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Welke belofte? Nou, die van Genesis 1. Nou, dat is te moeilijk. Oké, dan neem ik de draad erg. Neem ik hem 2000 jaar verder op. Dat kan natuurlijk ook. De belofte aan Abraham. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Moesten wij leren, ook op de lagere school. Het is dus de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob. Ja, niet Juda. Jozef. En zo verder. Die belofte. Nou ja, koningschap hangt erbij, maar daar hebben we het nou weer even niet over. Welke belofte? Bij andere gelegenheden leg ik altijd uit de belofte. Dat kan ook in meervoud, dat maakt niet zoveel uit. Want dan gaat het om alle aspecten van de belofte. En dan vraag ik theatraal, wat heeft God dan beloofd? En dan krijg je een hele reeks antwoorden, maar het blijkt toch hetzelfde antwoord te zijn. Omdat welke belofte er ook is, hij wordt vervuld in de Heer Jezus Christus. Maar het is fundamenteel deze die begonnen is geformuleerd te worden, althans met betrekking tot zo'n volk, bij Abraham. En daar gaat het dus om. En waar komt hij dan terecht? Bij het Joodse volk? Nee, maar dat is de geschiedenis van de rest van Handelingen. Waar komt het dan terecht? Nou ja, bij Efraïm dus. Dat staat er dan niet, maar dat hoeft toch ook niet. En dan nog één. Dat is die van Handelingen hoofdstuk 13. Daar vinden we de grote toespraak, de eerste grote toespraak, althans voor zover vermeld in de Bijbel, van de apostel Paulus. En hij zegt daar, eveneens gericht aan de Joden, nou het was in de synagoge, hè, in Antiochië in Klein-Azië. Dan zegt hij, vers 32, net zo samenvattend als dat Petrus dat deed aan het eind van zijn toespraak. Handelingen 13, vers 32. En, of namelijk, wij verkondigen u de belofte. Let ook op de zinsbouw. Die is wat ongelukkig, maar de bedoeling is dat zelfstandig naamwoord belofte aan het begin van de zin zou staan. Hè? Daar komt dan meteen de klemtoon op. Hè? Wij verkondigen u de belofte. Hoezo? Nou, de belofte die tot de vaderen geschied is. Vaderen, voorvaderen, in ieder geval in het verleden. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waarbij Paulus zegt dat de uitspraak in psalm 2 dus inderdaad van toepassing is op de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En dat brengt de vervulling van Gods beloften. En bij deze gelegenheid wordt niet alleen de zoon van David uit de dood opgewekt, maar hij wordt tevens tot zoon van God gesteld. En als je dan niet denkt aan 2 Samuel 7, dan heb je niet goed opgelet. 2 Samuel 7. Waaraan David een zoon beloofd wordt en de Heer zegt, en hij zal mij tot zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn. En dat gebeurt officieel bij de opstanding van Christus. En daarmee is definitief de Messias verschenen, die niet alleen zoon van David zou zijn, maar ook zoon van God. En dat is de reden waarom David over de Messias spreekt als over mijn Here. Ik hoop dat u begrijpt dat ik verwijs naar die bekende vraag van de Heer aan zijn tijdgenoten. Wie is de Messias, wie zoon is hij? En dan zeggen ze van David. En dan zegt de Heer, ja, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Want hij is niet alleen zoon van David, hij is ook zoon van God. De eerste op wie dat van toepassing is, is op de Heer Jezus Christus bij zijn opstanding uit de dood. En dat maakt hem meteen ook tot de laatste waarop het van toepassing is. Maar waar het maar om gaat, is dat het vervulling is van beloften. Paulus verwijst hier dan daarbij dan ook naar Psalm 2 en daarna naar Jesaja 55. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die gewis zijn, die getrouw zijn. En naar Psalm 16, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Kortom, de prediking van het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte, het verbond der belofte aan Abraham. In verband met die vervulling van die belofte zegt de apostel in vers 40... Zie dan toe dat over jullie niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt? Ziet gij verachters en verwondert u? En daarna konden ze vertrekken. en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, maar ook niet begrijpen kennelijk, want er staat verwonderd. Hè? Het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Het aardige is dat het afkomstig is, onder andere uit Jesaja 28. En Jesaja 28 gaat wel degelijk ook over deze kwestie, over het aanbreken van het nieuwe verbond, over Efraïm, maar niet over Juda. Want over Juda wordt gezegd, de tafel is vol, ik kan het niet kwijt, ik zal tot dit volk spreken door belachelijke lippen en lieden van andere talen. Maar het hoofdstuk begint met te spreken over Efraïm. Daar heb je dus precies hetzelfde, zodat de vrezen valt dat de vreemde talen waarin tot Juda gesproken zal worden, de talen zijn van Efraïm. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Maar daar hebben we het nou dus nog niet over, hè. Dat doen we later. We volgen eerst de meest voor de hand liggende uitspraken. Die vinden we vervolgens nog in ditzelfde Handelingen helemaal aan het eind. Want daar staat dan in vers 44, en op de volgende Sabbat, want dit werd op een Sabbat gepredikt in de synagoge, op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen, de heidenen dus ook, om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. Jaloezie, nijdigheid. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, ja. En hier worden ze jaloers, nijdig. En zij wederspraken, hetgeen dus van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Het is het tegensprekende volk, dus ook uit Jesaja, die uitdrukking, over het Joodse volk. Maar daar ga ik gewoon aan voorbij nu, hè. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, dat is leuk ook, Paulus en Barnabas, want Paulus was uit de stam van Benjamin en Barnabas heette eigenlijk Jozef. Dat is symboliek, hè? Toch Jozef. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelfde des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot of naar de heidenen. Want alzo, en om die tekst gaat het nu, hè. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld, waarbij u, dus hier staat voor Paulus en Barnabas, in dit citaat, want ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Maar deze uitdrukking staat nou eenmaal niet op zichzelf. Hier kom je niet verder, als je alleen dit vers hebt hier, kom je niet verder dan, nou als de Joden het dan niet willen, dan gaat de zaligheid, althans de prediking ervan, gaat naar de heidenen. En hier allemaal nog binnen Antiochië. In Klein-Azië, maar goed, daar ga ik allemaal verder niet op in, op die locatie, want het wordt alleen maar verwarrend. Het gaat me om deze hoofdlijn. Het gaat van Joden naar heidenen. Maar Paulus zegt, ja, maar dit is over ons gezegd. Maar terecht staat er onder vers 47 een verwijzing naar twee hoofdstukken in Jesaja. En één naar Lucas 2, vers 32 in het bijzonder, die ook heel aardig is. Omdat dat de woorden zijn van Simeon. Simeon. En Simeon is niet alleen de naam van die profeet, maar ook nog van een van de stammen van Israël overigens. Maar het is deze Simeon die spreekt over de zaligheid voor de volkeren en voor Israël in die volgorde. En dat is zo bijzonder dat Maria verbaasd is. Hè? Van wat zegt hij nou? Waarbij de inhoud van die woorden zelf, dat de zaligheid is voor alle volkeren, niks bijzonders is. Want dat lees je in het hele Oude Testament, om zo te zeggen. Dat was te verwachten. Maar het bijzondere ervan is uiteraard de volgorde, want de heidenen worden eerst genoemd, tot licht der heidenen staat er, en voor uw volk Israël. En op zijn minst is dat omgekeerd, want je zou verwachten eerst voor Israël en dan de volkeren. En nu we het erover hebben, maar dit is een voetnoot, klein lettertype dus, hè. Het zou ook nog wel kunnen zijn dat onder Israël moet verstaan worden niet de Joden, maar inderdaad de 10 stammen van Israël, en dat zijn heidenen. En dan is het nog verbazingwekkender. En is nog beter verklaard waarom Maria erover struikelt, over die uitspraken. Maar goed, dan gaat het me nou verder niet om. Waar het me om gaat, is in ieder geval dat Simeon met zijn uitspraak over uw zaligheid tot licht der heidenen net zo goed ontleend is aan deze twee hoofdstukken uit Jesaja. Waarbij ik nu al zeg dat als je Jesaja 42 en 49 leest, kom je niet op de gedachte dat het uitspraken zijn over Paulus. En het is ook niet zo. Het zijn uitspraken over de zaligmaker, die eventueel ook aangeduid kan worden als de zaligheid. Simeon doet dat ook, hè. Mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd. Alsof je zaligheid kunt zien. Maar hij zag de zaligmaker, en dat maakt dus verder geen verschil. Dat is een ander soort taalgebruik, maar een stijlfiguur is dat, hè. Want de zaligmaker is de veroorzaker, de auteur, zeggen de Engelsen. De veroorzaker van de zaligheid. En daarom wordt het zo gezegd. Mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd. Daarover gaat wel degelijk Jesaja 42 en 49. Maar Paulus past die dingen op zichzelf toe, want de zaligheid als zodanig ligt bij hem. En hij is verantwoordelijk om die zaligheid te brengen waar hij wezen moet. En die functie vervult hij dus ook in het boek Handelingen, al is het dan misschien ook alleen maar een illustratieve functie. Want wat in zijn leven gebeurt, in zijn bediening gebeurt, is inderdaad dat de zaligheid van Jeruzalem gaat naar Rome, dan wel van de Joden naar de heidenen. Hebben die nog? Deze woorden uit Handelingen 13 past de apostel Paulus op zichzelf toe, en daarna zoeken we ze op in de bredere context van Jesaja 42 en 49, maar ik ga natuurlijk naar hoofdstuk 42 om te beginnen. En daarna staan die woorden trouwens in een bredere verband van heel Jesaja, heel de profetie van Jesaja. Het is jammer dat je niet op één avond hoofdstuk 42 en 49 allebei kunt bespreken, maar goed, er staat in hoge mate ook hetzelfde in. Ik zal proberen het systematisch te doen, hè. Vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. De vraag is, wie is die knecht des Heren? Of eventueel, wie is die leidende, want meestal gebruikt men het bijvoeglijk naamwoord ook. Deze leidende knecht des Heren, het is een theologische term geworden eigenlijk. En dat is weer zo, omdat het toch een wat lastig te beantwoorden vraag is. Het blijkt namelijk dat de term gebruikt wordt ter aanduiding van Israël als volk, ongeacht een verschil tussen Juda en de rest. Maar het is een aanduiding van Israël als volk, die als knecht beschreven wordt. Maar bij nader inzien wordt de term ook smaller toegepast en beperkt tot de persoon van de Heer Jezus. Hij is die knecht des Heren. Dus allebei waar, het hangt er maar vanaf in welk schriftgedeelte je het leest. Ik bedoel dit, in Jesaja 42 vers 19 lees je, wie is er blind als mijn knecht en wie is er doof gelijk mijn bode die ik zend? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? Was de Heer Jezus blind? Nee, het gaat over eigenlijk het Joodse volk. De vertegenwoordiger van Israël in de dagen van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. Althans die van de evangelisten. Niettemin, terug naar vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Het is een uitdrukking die wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder, in elk geval naar Matthäus 3 vers 17 en Matthäus 17 vers 5. En van daaruit kom je nog wel bij andere schriftplaatsen waar je precies hetzelfde vindt. In het Nieuwe Testament dus. Waarbij blijkt dat deze uitdrukking van Gods wegen gebruikt wordt voor de Heer Jezus. Ter gelegenheid van zijn doop en ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg. Met in verstande dat het woord knecht daar vervangen wordt door het woord zoon. Maar het is niettemin duidelijk dat het geacht wordt aanhalingen te zijn van Jesaja 42 vers 1, waarbij de knecht tot zoon geworden is. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn, want de zoon is de zoon omdat hij een goede knecht was. Omdat hij zijn vader gediend heeft namelijk. Ongeacht of hij door die vader verwekt is geworden of niet, de knecht wordt wel vaker de zoon. Maar dan wordt het toegepast op de Heer Jezus Christus, inclusief ik heb mijn geest op hem gegeven. Dan begrijp je waarom die woorden, de eerste helft van het vers gebruikt worden bij zijn doop, want na zijn doop staat er dat Johannes zag de geest op hem nederdalen gelijk een duif. Dat wil zeggen in de gedaante van een duif. Dat was allemaal symboliek en verwijst naar zijn opstanding. En dat betekent dat ook de tweede helft van dit vers dus gemakkelijk daar geciteerd had kunnen worden. Gebeurt echter niet. Zodat je maar weer ziet dat het heel nuttig is om citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe alsnog op te zoeken in het Oude Testament en in het verband waarin het daar staat. Want daar krijg je nog veel meer mee, hè? Maar goed, daar zijn wij nu mee bezig, want we komen uit Handelingen 13. Het is een uitspraak over de opgewekte Christus die het recht den heidenen zal voortbrengen. Hij zal namelijk de hele wereld oordelen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Wat hier werkelijk beschreven wordt, is dat de Messias na zijn opstanding zich, althans aanvankelijk, niet bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. Hij zou zich verbergen. En dat is wat hier staat, feitelijk. Dat is de inhoud van deze verse. Hij zal niet in het openbaar optreden of in het openbaar iets doen. Dat is vers 2 en 3. Dat vind je veel vaker in de profeten, in de psalmen trouwens ook. Dat als de opstanding van de Heer beschreven wordt, vind je daarna 1 of 2 versen die van toepassing zijn op onze dagen. En daarna pas gaat het verder met de openbaring van zijn heerlijkheid en van zijn koninkrijk. Dat is een vast beginsel. Hier ook. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En eilanden, populair gezegd, betekent eigenlijk verre landen in de zin van geïsoleerde landen. Ik weet niet of ik u dat al verteld heb, maar een eiland wil zeggen een geïsoleerd land. Bij ons is de S uit het woord verdwenen in het Engels. Bij de uitspraak ook, maar men schrijft hem nog wel. Een isle is I-S-L-E. En de S slaat men over, maar dat betekent dus inderdaad geïsoleerd. De eilanden. Vandaar dat men nooit weet hoe men het vertalen moet. Hè. Kustlanden heeft men er ook wel van gemaakt, omdat men weet dat het niet noodzakelijk over landen gaat die door water omringd zijn. En om toch het idee van water dan maar te houden, komt men tot het compromis van kustlanden. Waarom ook niet? En daarmee komt het weer overeen met die andere term, de einden der aarde. Maar toen maar weer. De verre landen. Dat wil zeggen vanaf Jeruzalem, maar dan ver. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. Dat wil zeggen, wachten op zijn leer. Het betekent in ieder geval dat men daar in die verre landen die leer zou ontvangen en horen. Alzo zegt God, de Heere die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft. Het is opmerkelijk dat dit soort zaken in verband gebracht worden met de wetten van en de banen van de hemellichamen. We kwamen er net ook al zo'n uitspraak tegen. Ik deed dat niet met opzet, maar het gebeurt veel vaker. Dat als het gaat om die beloften en de Heer wil zeggen, ja, maar ze gaan zeker vervuld worden. Dan zegt hij, zolang zon en maan en sterren, dagen en maanden zich afwisselen, zolang deze dingen van de hemel en aarde bestaan, en zal ik trouw zijn en zal mijn woord stand houden en al dat soort dingen meer. En hier vind je dat ook. Het is tamelijk theatraal en dat is er de bedoeling ook van, hè, zodat het goed tot ons doordringt. Het is niet zomaar een uitspraak. Alzo zegt God de Heere, die de hemel geschapen dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat erop is de adem geeft. Het leven, de adem en alle dingen, weet u nog? Uit Handelingen 17, ja. Maar het staat gewoon hier in Jesaja 42. En de geest geeft aan degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen. Wie? Ik, de Heere, heb u geroepen. Nou, nog steeds in de eerste plaats de Messias. Want Matthäus 3, vers 17 en Matthäus 17, vers 5 zeggen dat die figuur uit vers 1, dat de Messias is. En over hem gaat het dus nog, hè. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid op grond van mijn recht, wil dat in de eerste plaats zeggen. Hij heeft immers eerst de wet vervuld, in overeenstemming met zijn recht. Wil zeggen in overeenstemming met Gods beloften, dat wat vast ligt. Ik heb u geroepen in gerechtigheid, ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot licht der heidenen. En Paulus vult voor dat u in, dat ben ik. Nou ja, wij, Paulus uit Benjamin en Jozef bijgenaamd Barnabas, tot licht der heidenen. Nou ja, het was niet zo heel ver weg. Het was op de eerste betrekkelijk korte zendingsreis van de apostel Paulus, waarbij hij niet verder kwam dan Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Kortom, er steekt dus nog veel meer achter, hè. Ik zal u behoeden. Waarbij deze woorden dus niet alleen maar op de zaligmaker, maar ook op de zaligheid van toepassing zijn. Mocht u zeggen, nou, maar het moet toch echt ook helemaal 100% op de Heer Jezus van toepassing zijn, dan moet ik u zeggen dat ik dan ook inderdaad geloof dat de Messias gegaan is naar wat hier staat. Namelijk naar de einden der aarde of wat het maar was en naar de eilanden. En tenslotte hebben we 18 jaar ongeveer uit het leven van de Heer Jezus, waarvan we geen verslag vinden in de Bijbel. Tijd genoeg om een beetje over de wereld rond te reizen. Ja, van zijn 12e tot zijn 30e jaar. Nou ja, 17, neem je het krap. Maar u weet het, ik heb van Salomo geleerd dat je in 3 jaar de wereld rond kunt. Dus, nou ja, niet lopend dan hoor, op de fiets, maar met een boot, hè. Maar goed, daar heb ik het later wel weer eens over. Ik zal u geven tot de, ik heb het zelfs vandaag weer nagezocht, want ik ben altijd bang dat ik het toch niet goed lees, hè. Ik heb het zelfs vandaag weer nagezocht. Maar het is echt zo, de Statenvertaling komt ver uit het dichtst bij wat het Hebreeuws zegt. Ik heb u gegeven tot, alleen zou ik in modern Nederlands in plaats van tot invullen aan. Het is het voorzetsel L. Het is één letter in het Hebreeuws. De lamet. Aan of tot, in de richting van, ernaartoe. Dus, en er staan 2 van die uitdrukkingen. Ik zal u geven aan, verbonden volks, en, er staat er meteen achter, aan of tot licht der heidenen. Dat wil zeggen dat je deze beide uitdrukkingen bij elkaar zou moeten optellen, naast elkaar zou moeten leggen en zou moeten begrijpen dat er 2 keer hetzelfde staat. Waar gaat hij naartoe? Wat is hij? Hij gaat als licht naar de heidenen. Hij gaat naar een verbond des volks. Het probleem is dat je daar niks bij vertellen kunt. En de verklaarders hebben dus altijd problemen daarmee, hè. Dan zeggen ze, het gaat over de Messias en hij is de middelaar van een nieuw verbond. En het is voor het volk, dus en dan praat je wat en dan denk je, oh, dat is het dan. En dan maar het is niet echt wat er staat, hè. We hebben daar wat problemen mee. Maar dan nog wat. Hij gaat naar heidenen en een of ander volk of wat dan ook, om te openen de blinde ogen. Ja, het lastige daarvan is dat die uitdrukking over blinde ogen en dove oren, ja, die komt in Jesaja vele malen voor, beginnende in Jesaja 6, dat wil zeggen bij de introductie van Jesaja in het profetenambt of zoiets. Dan komt meteen die profetie, geef hen ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En het wordt later menigmaal herhaald in Jesaja alleen al. waarmee aangekondigd wordt de verblinding, de verharding van Israël. Op een of andere wijze, nou ja, omdat men het woord van God niet wil horen. Maar dan gaat het over Israël, niet over heidenen in het algemeen. Ook in Jesaja 6, hè. En wij passen het gewoonlijk toe op het Joodse volk, want in onze dagen is het Joodse volk blind. Bovendien, daar staat erbij, er staat ook bij dat het de vervulling is van Jesaja 6. Dus ja, dan heb je verder geen vragen meer. De vraag is echter of van oorsprong dit uitspraken zijn die beperkt worden tot het Joodse volk. En mijn antwoord is nee, zijn uitspraken over Israël. Een volk dat het woord van God niet wil en dus door dat woord verblind wordt. U weet toch hoe dat werkt? Ze horen de boodschap, ze willen niet, ze spreken het tegen en dan word je dus verblind. Want dan ga je het niet meer zien en niet meer horen. Dat is een psychologisch verschijnsel. Want hoe moest Jesaja dat doen, het volk verblinden en verharden? Door ze gewoon het woord van God te prediken. Worden ze vanzelf verblind en verhard, omdat ze het niet willen. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Waarbij de verantwoordelijkheid voor hun verblinding bij hen zelf ligt. Hoewel je kunt aantonen, want staat er zwart en wit, dat de Heer het doet. Maar dan is de vraag, hoe doet de Heer dat? Gewoon door zijn woord te prediken. En dat heeft dit effect. Het is een van de twee. Als men belangstelling heeft, gaan de oren en ogen juist open. Heeft men het niet, dan gaan ze juist dicht. Maar nu staat er, tot licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Maar over wie gaat dat? Nou ja, normaal gesproken, ook als we niet dit onderwerp hadden, bedoel ik maar, en langs een heel andere route binnenkwamen, dan zou niemand er denk ik problemen mee hebben. Dit zijn uitspraken over Israël, dat blind zou zijn en doof, en bovendien in de gevangenis. Dat wil zeggen, in de ballingschap. En daar zouden de ogen ooit een keer open gaan. Als de Messias komt. En dat is ook de essentie van de tekenen die de Heer deed. Hè? Dat hij blinden de ogen opende. En er staat nog een paar keer meer hoor, hier in ditzelfde Jesaja. Als je wat te doen wil hebben, zoek je dat maar eens op. Hè? Komt veel vaker voor. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden. Zing de Heere, vers 10, een nieuw lied. Zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden, gij verre landen en hun inwoners. Laat de woestijn in haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreven. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Hier staat dus toch gewoon dat dat licht van het evangelie, van het nieuw verbond van de Messias, zo gaan naar de heidenen. En met name naar verre landen. En daar ook ingang zou vinden, zodanig dat men de lof des Heren zou zingen, enzovoorts. Ik heb met opzet even doorgelezen zonder op die termen in te gaan. Dat doen we nog wel een keer. De Heere zal uit, vers 13, de Heere zal uittrekken als een held, hij zal de ijver opwekken als een krijgsman, hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken, hij zal zijn vijanden overweldigen. In de wederkomst? Of sinds zijn eerste komst? Ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. Hier gaat het over oordelen over de volkeren. Hè? En dan vers 16. En ik zal de blinden leiden door een weg die zij niet geweten hebben. De leidsman der blinden. Daar heb je toch het nieuw verbond. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Ik zal hen overzetten uit de duisternis in mijn wonderbaar licht. Dat is toch gewoon het nieuwe verbond zoals dat al lang aangebroken is. En het kromme tot recht, deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten, maar die zich op gesneden beelden verlaten en zo met schaamte bedekt worden. Vers 18, hoort gij doven en schouwt aan gij blinden om te zien. Wie is er blind als mijn knecht en doof gelijk mijn bode die ik zende? En daar hebben we dus inderdaad Nou ja, in elk geval over het Joodse volk in de dagen van de komst van de Messias. Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet. Of zoon hij de oren opendoet, zo hoort hij toch niet. De Heer had lust aan hem om zijn gerechtigheid wil. Hij maakte hem groot door de wet en hij maakte hem heerlijk. Maar nu is het beroofd en geplunderd volk. Zij allen zijn verschrikt in de holen en verstoken in de gevangenen. Heb je dat gemerkt? Het ging over heidenen, maar waar hebben we het nu over? Ja, ja, toch over Israël. Waar zijn we dan de draad kwijtgeraakt? Vraag je dan af, hè? Nou. En daarna wordt de naam van Israël zelfs letterlijk genoemd, hè? Jacob en Israël, vers 24. En de rest van het hoofdstuk. Ja, eigenlijk moet ik meteen hoofdstuk 49 ernaast leggen, omdat het in hoge mate dezelfde uitdrukkingen bevat. Maar ja, daar heb ik vanavond geen tijd voor. Het enige wat ik nog kan doen, is even stilstaan bij, wat zal ik eens doen, bij vers 10. Zingt de Heer een nieuw lied, zijn lof van de einde der aarde. Wie? Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Verre landen. Eilanden der zee. Het gaat mij om al wat ter zee vaart. Wat denkt u, wie voeren de ter zee? In de dagen van Jesaja. Waar zouden nou die tijdgenoten van Jesaja... Even terug, hè? Gewoon, hè? Geschiedenis dit, hè? We zijn ongeveer 750 tot 687 voor Christus, heb ik gelezen. Dat zouden de jaren zijn van Jesaja. Kijk niet op een jaartje of 10, hè. 750 tot 687 voor Christus. Heb je meegerekend? Dat is dus vanaf voor de Assyrische ballingschap van de 10 stammen tot daarna. Alleen Jesaja trad op bij de 2 in Jeruzalem. Maar in zijn dagen werden dus de 10 stammen weggevoerd. En als u Jesaja zelf leest, dan komt u de namen van de koningen van Juda in elk geval tegen, zodat u de historie kunt plaatsen. En u komt in Jesaja zelf ook tegen dat Assyrische legers voor Jeruzalem staan. Dat wil zeggen Judea veroveren, Jeruzalem niet. Daar hebben we het over gehad. Want ik heb u verteld hoe dat ging met die ballingschappen, dat die Assyriërs ook steden van Juda veroverd hebben en de inwoners hebben weggevoerd, zodat ook onder de zogenaamde 10 stammen Juda ruimschoots vertegenwoordigd is. En dat daarom die term 10 stammen ook niet klopt. Dat gebeurde allemaal in Jesaja's dagen. De ondergang van het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk bleef nog bestaan en daarom worden de Babyloniërs ook al aangekondigd. Want die zouden na Jesaja's tijd overigens pas de 2 stammen wegvoeren enzovoorts. Nou, in die dagen zijn we. Wie voeren ter zee? Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, hè? Wie voeren de ter zee in die dagen? De Feniciërs. Kan niet anders. Dat waren ze. Die hun grootste bloeitijd hadden. Ik vertel het maar weer kort. Ik bedoel, ik kan er niet, ook niet een avond aan wijden. Dat zou geen bijbelstudie meer zijn. Dat geef ik meteen toe. Maar ja, het gaat wel over bijbelse tijden. Maar waar het op neerkomt, is dit de grote dagen van de Feniciërs. Dat waren de jaren van ongeveer, hè, 1000 voor Christus tot 800 voor Christus. Daarna werd het iets minder. En daarna stortte het in elkaar. Dat zogenaamde Fenicische Rijk, maar dat Fenicische Rijk bestond eigenlijk op zee. Die hadden overal hun kustlanden, overal hun aanlegplaatsen en daar hun kolonies. En daarachter in het binnenland hadden ze ook nog wat, want er moest de handel vandaan komen enzovoort. Over de hele wereld, als u mij vraagt, en niet alleen de Middellandse Zee. Gij die ter zee vaart, wie zijn dat? De Feniciërs. Wie waren de Feniciërs? Is de volgende vraag. En een antwoord, ja, dat is moeilijk in een paar zinnen te zeggen, maar volgende keer kom ik er toch weer op terug. Ik zal het nou eens anders vertellen, voordat ik het vergeet. Dat is een term, een naam die door de Grieken gegeven werd aan de hele oostkust van de Middellandse Zee. En dus degenen die daar woonden. Dat geldt voor Syrië. Dat is het noordelijkste deel. Je hebt net een kaart gekregen, kun je het op zien. Syrië, dat is het noordelijkste deel van die oostkust. Libanon, met de belangrijke steden Tyrus en Sidon en Ossewat plaatsen, waarvan we de namen nou weer niet te binnen willen schieten. En zuidelijk daarvan, Israël, met de belangrijkste havenplaats Joppe, Jaffa. Ja, Caesarea kwam pas later, hè. Maar goed. En daarna naar het zuiden ook de Gaza-strook, dat wil zeggen het gebied van de Filistijnen, tot aan Egypte aan toe. Die hele oostkust wordt door de Grieken benoemd als Phoeniciërs. Waarom? Waar die naam vandaan komt, daar ga ik het niet over hebben, dat is mij te gedetailleerd. Maar je zou moeten begrijpen dat in die term besloten ligt, niet maar Tyrus en Sidon, maar ook heel Israël. Kortom, de Phoeniciërs waren Israëlieten, onder andere. Ja, de Canaanieten, ja. Maar dat waren Israëlieten. Die gooien ze wel door elkaar in de geschiedenisboeken. Het hele punt is dat de Phoeniciërs, die naam werd gegeven aan alle volkeren uit de oostkust van de Middellandse Zee. Alleen wij denken dat het daarbij gaat om de inwoners van Tyrus en Sidon, het tegenwoordige Libanon. Zuiden niet, want dat was Israël, het noorden ook niet, dat was Syrië. Maar dat is een misverstand. Wat er gebeurd is, is dat dat rijk in elkaar gezakt is. En dat toen daarvan alleen nog maar ongeveer de steden van Tyrus en Sidon overbleven. Dan ben je ongeveer in 700 voor onze jaartelling. Of misschien iets dichterbij onze jaartelling. En uit die tijd klopt dat. Dat was niet anders meer dan Tyrus en Sidon. En wat er van overgebleven was, ja, hoor eens, Israël bestond niet meer. Maar in de voorgaande jaren, van 1000 tot 800 voor onze jaartelling, hebben wij van doen, weliswaar met de koning van Tyrus, die heet Hiram, die een verbond had met David en Salomo. En ze werkten samen op alle gebied, op de tempelbouw, paleizenbouw, vloot. Twee vloten zelfs, één in de Middellandse Zee en één in de Rode Zee, zodat ze naar beide kanten met een vloot weg konden. En waarbij de Bijbel leert dat Salomo uiteindelijk de grote baas was van het hele spul. Want Salomo was de grootste koning ever ter wereld. Met andere woorden, Tyrus en Sidon, jawel, maar die waren aan Salomo ondergeschikt. Dat blijkt trouwens ook uit wat er over verteld wordt. Maar het waren wel de grote dagen van wat de Grieken noemen de Phoeniciërs, het Phoeniciërse Rijk. Maar in werkelijkheid was dat dus een rijk uiteindelijk onder Salomo. Bovendien, hoeveel mensen konden er eigenlijk wonen op dat smalle stukje land van nog maar hooguit een paar kilometer breed achter Tyrus en Sidon, de Libanon. Die lui hebben helemaal geen achterland. Dat is de reden waarom ze zijn gaan varen, overigens. Maar veel volk hadden ze ook niet. Waar kwam het volk vandaan? Uit Israël. En waar kwam het voedsel vandaan voor Tyrus en Sidon? Uit Israël. En vandaar dat Hiram afhankelijk was van Israël. En dus zomaar bereid was om een paleis te bouwen voor David. Gratis cadeau en geheel voor niets. Waarna dezelfde Hiram uitzonderlijk groot heeft bijgedragen aan de bouw van de tempel van Salomo. Maar de rijkdommen waren de rijkdommen van de Phoeniciërs. Zij waren het zeevarende volk. Alleen in de dagen van Jesaja, pak een beetje 700 voor onze jaartelling, iets ervoor, werd Israël weggevoerd in Assyrische ballingschap. En de steden Tyrus en Sidon, ja, die werden ook aan de Assyriërs onderworpen. Die konden ook geen kant meer op. En dat betekent dat vanaf dat moment het Phoenicische Rijk ten onder ging. Maar als u denkt dat er geen zeevarenden meer waren, ja, die waren er wel. Maar ze hadden vanaf dat tijdstip zo langzamerhand hun centrum niet meer in Tyrus, de grote haven aan de oostkust van de Middellandse Zee, maar meer naar in de westelijke helft van de Middellandse Zee, aan de noordkust van Afrika, zeg maar in Tunis. De plaats heet Carthago. Want Carthago, de Carthagenes, zijn zo naadloos de voortzetters van het Phoenicische Rijk. En waar heeft Jesaja het dus over? Gij die ter zee vaart? Gij eilanden? Ja, de Phoeniciërs. Maar wie zijn dat? De Israëlieten. Heb je ooit gelezen hoeveel er werden weggevoerd door de Assyriërs? Dat is maar een handjevol mensen. onze tegenstanders, zal ik maar zeggen, beweren dat we zeggen in de Bijbel, nou, die 10 stammen zijn te verwaarlozen. Dat is niks. Nee, waar denkt u wat ze gebleven, waar ze gebleven zijn, zeg? Ze hebben jaren gewacht op de, aangekeken tegen de dreiging van Assur. Wat denk je dat die lui gedaan hebben? Wegwezen hier. Net als Berend Botje. En die ging, waar ging die ook alweer naartoe? Nou, dat bedoel ik. Daar gingen ze dus ook naartoe. Voor een deel, althans. Maar waar heeft hij aan gedacht? Aan de Feniciërs, dan wel de Carthagers. Maar hoe heette die lui nou eigenlijk volgens hen zelf? Want wij krijgen Griekse, de hele geschiedenis wordt ons overgeleverd met Griekse termen. Grieks-Romeinse traditie komt tot ons en daar heten zij Feniciërs, maar hoe noemden ze zichzelf? Dat is makkelijk genoeg, Britten. Zowel de Feniciërs als de Carthagers. Ik zag van de week trouwens nog een foto van munten van de Carthagers. Daar stond het inderdaad op, die 3 letters. Een B, een R en een TAF. Ja, stond er gewoon op, ja. Carthagese munten. Zij heten Britten. Brit, Barat, Parat eventueel ook. Maar u weet hoe het is. Ieder die mee geweest is naar Jordanië en Egypte weet dat, hè. Die lui die kunnen geen P uitspreken, want dan moet je die neus adem dicht houden. Dat kunnen die Arabieren niet, zit niet in hun taal. Dus ze hebben, als al Britten heten, dan spreken ze het nog uit als Britten. P en de B zijn wat dat betreft dikwijls uitwisselbaar. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Waar het me om gaat en om ging, is dat hier dus staat naar wie het gaat. Namelijk degene die ter zee varen, worden specifiek genoemd. En daar kun je bij zeggen wie het zijn. Maar het stond al eerder in vers 6, want verbond des volks, daar staat het dus ook. Ik geef u aan Brit. Wie zijn dat? Nou ja, Jesaja moet dat geweten hebben, de Israëlieten moeten dat geweten hebben, want die hadden geen Griekse namen, gebruiken geen Griekse namen, maar gewoon de Semitische namen. En dan de Feniciërs, dat zijn Britten, die heten nou eenmaal zo. Barat, Parat, Britten. Een volk dat zo heet, het volk der Britten. Nee, dat die lui zich onder andere gevestigd hebben eerder eigenlijk al. In wat wij Brittannië noemen, dat is ook zo. Maar de komst van Brutus in Brittannië, dat staat officieel genoteerd. Brutus. De man die zich noemde naar zijn volk, waarom dan niet? Brutus. Die kwam in Brittannië terecht ongeveer 1100 voor onze jaartelling. Dus dat is nog in de dagen van de richteren. Na de val van Troje. Ja, niet zijn naam daarachter. Maar aan de andere kant, Brittannië wordt geacht inderdaad een Fenicische nederzetting geweest te zijn. In ieder geval hebben de Feniciërs gevaren op Brittannië. Dan heb ik het nog niet gehad over Amerika en dat soort dingen meer. Maar, want dat is ook zo, zij hebben de hele wereld bevaren. Lees de geschiedenis van Salomo. Lees wat de Bijbel zegt over Salomo als koning en zijn rijk. En dan weet je dat. Je kan niet missen. En je plaatst het in de tijd. Wie waren de zeevaders in die dagen? Wat was het grootste rijk in die dagen? Dat van de Feniciërs, dan weet je, dat is dus Israël. En dan kijk je via het Grieks, Feniciërs, oostkust van de Middellandse Zee. Nou, dan ben je thuis. Daar kwamen ze over dan. En naar hen zou het evangelie gaan. Let op dat ik nu dus eigenlijk spreek niet over dat het de zaligheid achter de 10 stammen aangegaan is in de Assyrische ballingschap. Maar langs de andere route al. Daarvoor al. Dat wil zeggen naar degenen die daarvoor al naar het westen verdwenen waren. Het is niet afhankelijk van waar bleven de 10 stammen in ballingschap. Die 10 stammen waren ver voor de ballingschap al hier in het westen. En in ieder geval aan de diverse kusten. Omdat ze in principe zeevarende volkeren waren. Die overigens overal ter wereld gewoon kolonies stichten. Eigenaardig genoeg de Europeanen, maar dat was na de Assyrische ballingschap uiteraard. De Europeanen, dat zijn dezelfde mensen feitelijk, met dezelfde afkomst, hebben daarna precies hetzelfde gedaan. Zijn alsnog de wereld overgevaren, hebben overal alsnog kolonies gesticht enzovoort. En daarom denken de Amerikanen dat Columbus de eerste was die Amerika ontdekte in 1492. Dat is echt lachen, want het is heel goed aangetoond. Het is goed aangetoond, laat ik het zo zeggen. Dat die Feniciërs daar al 2.500 jaar daarvoor waren. In Amerika. En daar ook hun sporen hebben nagelaten. En niet twijfelachtig hoor. Gewoon Hebreeuwse inscripties en al dat soort zaken meer. Inclusief inscripties met de 10 geboden erop. Ga daar maar eens aan staan. En het hoeft u niet te verbazen. Je moet alleen niet zo klein denken over Israël uit het verleden. Je moet gewoon lezen wat de Bijbel zegt. En het plaatsen in wat wij weten van de geschiedenis. En die twee dingen bij elkaar optellen. Want de Bijbel is ook een geschiedenisboek. Onder andere dan. En dan kom je vanzelf tot antwoorden op vragen die je helemaal niet had. Volgende keer kom ik erop terug. Want in hoofdstuk 49 hebben we het verhaal weer. En dan zelfs nog iets uitgebreider. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u dat deze geschiedenis en deze beloften hebben plaatsgevonden in deze wereld, die wereld waarin wij tot vandaag leven. Wij danken u dat u niet alleen maar bestaat in onze gedachten en dat u niet maar de held bent uit één boek, maar dat u inderdaad God bent, die schepper van hemel en aarde, die aan de hemellichamen hun plaats hebt gewezen en die de aarde hebt uitgespannen, de volkeren verspreid hebt over de aarde en beloften gedaan hebt met betrekking tot die toekomstige heerlijkheid die zal geopenbaard worden. We danken u daarom voor de opening van uw woord, dat ons inderdaad antwoord geeft op vragen die we zelfs niet hadden, maar die ons inleidt in uw waarheid, in uw geschiedenis, in uw beloften, in uw woord en daarmee ook in uw trouw en uw kracht waarmee u uw beloften vervult. We danken u dat we iets mogen leren zien van die wondere dingen die u tot stand gebracht hebt in het verleden en ook de wondere dingen die u in het heden tot stand brengt, waarbij u ons als zondaren trekt uit deze wereld die u hebt verlaten en waarvoor u zich hebt verborgen, opdat wij daarna eerstelingen zouden zijn en overeenstemmen met uw beloften en als eerstelingen deel zouden hebben aan uw koninkrijk. Wij danken u dan dat u ons maakt tot koningen en priesters en dat we mogen uitzien naar het vervolg, naar de definitieve voltooiing van heel uw heilsplan, als eenmaal zal verschijnen die zalige hoop, de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Leidt u ons in heel uw waarheid om Christus wil. Amen.